het zingen van dit vers slaan wij Jozua 17 open en we lezen zowel vanmorgen als vanavond het hoofdstuk in zijn geheel dus.
De stam van Manasse had ook een lot, omdat hij de eerstgeborene van Jozef was, te weten Macher, de eerstgeborene van Manasse, de vader van Gilead. Omdat hij een krijgsman was, zo had hij Gilead en Bazan. Ook hadden de overgebleven kinderen van Manasse een lot naar hun huisgezinnen, te weten de kinderen van Abiezer, de kinderen van Helek en de kinderen van Asriel en de kinderen van Sechem en de kinderen van Hefer en de kinderen van Semida. Dit zijn de mannelijke kinderen van Manasse, de zoon van Jozef, naar hun huisgezinnen. Selafiat nu, de zoon van Hefer, de zoon van Gilead, de zoon van Macher, de zoon van Manasse, had geen zonen, maar dochters. En dit zijn de namen zijner dochters: Machla en Noah, Hogla, Milka en Terza. Deze dan traden toe voor het aangezicht van Eleazar de priester en voor het aangezicht van Jozua, de zoon van Nun, en voor het aangezicht der oversten, zeggende: de Heere heeft Mozes geboden dat men ons een erfdeel geven zou in het midden onze broederen. Daarom gaf hij haar, naar de mond des Heren, een erfdeel in het midden der broederen van haar vader. En aan Manasse vierde 10 snoeren toe, behalve het land Gilead en Bazan, dat op gene zijde van de Jordaan is, want de dochteren van Manasse erfden een erfdeel in het midden zijner zonen, en het land Gilead hadden de overgebleven kinderen van Manasse, zodat de landpalen van Manasse was van Aser af tot Michmetat, die voor aan Sichem is. En deze landpalen gaat ter rechterhand tot aan de inwoners van En-Tappua. Manasse had wel het land van Tappua, maar Tappua zelf, aan de landpalen van Manasse, hadden de kinderen van Ephraim. Daarna komt de landpalen af naar de beek Kana tegen het zuiden der beek. Deze steden zijn van Ephraim in het midden der steden van Manasse. En de landpalen van Manasse is aan het noorden der beek en haar uitgangen zijn aan de zee. Het was van Ephraim tegen het zuiden en tegen het noorden was het van Manasse. En de zee was zijn landpalen. En aan het noorden stieten ze aan Aser, aan het oosten aan Issachar. Want Manasse had in Issachar en in Aser Bet-Sean en haar onderhorige plaatsen, en Jibleam en haar onderhorige plaatsen, en de inwoners te Dor en haar onderhorige plaatsen, en de inwoners te Endor en haar onderhorige plaatsen, en de inwoners te Ta'anach en haar onderhorige plaatsen, en de inwoners te Megiddo en haar onderhorige plaatsen, 3 landstreken. En de kinderen van Manasse konden de inwoners van die steden niet verdrijven, want de Kanaanieten wilden in hetzelfde land wonen. En het geschiedde, als de kinderen Israël sterk werden, zo maakten zij de Kanaanieten seinsbaar, maar zij verdreven hen niet ganselijk. Toen spraken de kinderen van Jozef tot Jozua, zeggende: waarom hebt gij mij ten erfdeel maar 1 lot en 1 snoer gegeven, daar ik toch een groot volk ben, voor zoveel de Heere mij dusverre gezegend heeft? Jozua nu zei tot hen lieden: dewijl gij een groot volk zijt, zo ga op naar het woud, en hou daar voor u af in het land der Ferezieten en der Refaïten, dewijl u het gebergte van Ephraim te eng is. Toen zeiden de kinderen van Jozef: dat gebergte zou ons niet genoegzaam zijn. En ook zijn er ijzeren wagens bij alle Kanaanieten die in het land des dals wonen, bij die te Bet-Sean en haar onderhorige plaatsen, en die in het dal van Jezreel zijn. Verder sprak Jozua tot het huis van Jozef, tot Ephraim en tot Manasse, zeggende: gij zijt een groot volk, en gij hebt grote kracht, en gij zult geen 1 lot hebben. Maar het gebergte zal het uwe zijn, en terwijl het een woud is, zo hou het af, zo zullen zijn uitgangen de uwe zijn. Want gij zult de Kanaanieten verdrijven, al hebben ze ijzeren wagens, al zijn zij sterk.
Vandaag voor het laatst, gemeente, dat we het boek Joshua bepreken. Deel van lente volgend jaar in de zomerperiode zullen we dan verder gaan bij Joshua 18. Dat betekent dat vandaag het woord van God twee keer wordt verkondigd vanuit het gedeelte dat we samen gelezen hebben. Dit hoofdstuk Joshua 17. Vanavond de slotversen. Vanmorgen vers 3 en 4. We lezen deze versen nog één keer. Joshua 17, vers 3 en 4. Selaviat nu, de zoon van Hefer, de zoon van Gilead, de zoon van Magir, de zoon van Manasse, had geen zonen, maar dochters. Dit zijn de namen van zijn dochters, Machla, Nova, Hogla, Milka en Tirsa. Deze dan traden toe voor het aangezicht van Eleazar de priester en voor het aangezicht van Joshua, de zoon van Nun, en voor het aangezicht van de overste, zeggende: de Heere heeft Mozes geboden dat men ons een erfdeel geven zou in het midden van onze broeders. Daarom gaf hij haar, naar de mond des Heren, een erfdeel in het midden van de broeders van haar vader. Tot zover. Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is: de dochters van Selaviat erven hun deel. De dochters van Selaviat erven hun deel. Let dan allereerst op wat Mozes heeft gezegd, wat God heeft geboden en wat Joshua geeft. Wat Mozes heeft gezegd, wat God heeft geboden en wat Joshua geeft. Je moet wel durven trouwens als vrouw in die tijd om zo naar voren te stappen. Het beeld wat wij van die tijd hebben, gemeente, is toch dat het een mannencultuur is, waar de vrouw niet meetelt of nauwelijks meetelt. Haar plaats is in de tent. Zo denken wij vaak over het Oude Testament. Ze heeft niet zo heel veel melk in de melk te brokkelen. Ze moet alleen maar volgen en luisteren. Nou, wat dat betreft kunnen we denk ik heel veel nog van het Oude Testament leren. In het Oude Testament heeft de vrouw juist een hele grote plaats, ook in de samenleving. Maar goed, je moet toch maar durven om op zo'n moment, als de erfenis wordt verdeeld in Israël, naar voren te stappen als vrouw. En dan ben je dan met z'n vijven tegen zo'n grote overmacht van mannen die daar staat op die vergadering, hè, belegd door Joshua, Eleazar en de vertegenwoordigers van de verschillende stammen, om dan zomaar onaangekondigd en ongevraagd naar voren te stappen en meteen met de deur in huis te vallen door te zeggen: geef. Het is niet een vriendelijke vraag, mogen we alstublieft. Het is gewoon een eis. Het staat er ook heel sterk: geef. Dan moet je wel lef voor hebben, zo zouden wij vandaag dat zeggen. En trouwens, slaan deze vrouwen dan op dit moment geen flater? Allemaal mannen. En waarom dan juist alleen maar deze vijf vrouwen en de andere vrouwen niet? Het is niet alleen dat deze vrouwen zo'n stap naar voren doen en direct ook met de deur in huis vallen. Het is al eerder trouwens een keer voorgekomen, we hebben dat hoofdstuk overgeslagen, Joshua 16, dat een vrouw naar voren stapt, maar goed, in dat geval was het om haar eigen vader Caleb aan te spreken en nog het een en ander te regelen wat de bruidschat betreft, maar ook dat werd ingewilligd en ook die vader Caleb, die stond er niet raar van te kijken dat zijn dochter daarin het initiatief nam en ook de dingen nog op een goede manier wilde regelen met het oog op haar huwelijk en op haar gezin. Het mocht dus blijkbaar. Maar deze vrouwen hier, deze vijf dochters van Selaviat, ongetrouwde vrouwen, zo wordt duidelijk uit dit gedeelte als ook uit een ander gedeelte, deze ongetrouwde vrouwen komen ook meteen met de woorden naar Joshua toe, vers 4. Mozes heeft geboden dat men ons het erfdeel geven zou. Het is niet zomaar een eis vanuit een stukje hebzucht: geef het ons, we willen dat, we denken dat we daar recht op hebben. En deze verwijzen meteen naar wat Mozes heeft geboden. En daar was Joshua bij. En niet alleen Joshua was daar toen bij. Eleazar flankeerde toen Mozes op dat moment, ruim 10 jaar geleden. Toen, en dat wordt beschreven in nummer 26, mannen van de stammen geteld werden, geïnventariseerd werden hoeveel strijdbare soldaten het leger van Israël telde, vlak voordat het leger het overjordaanse gebied binnenkwam en begon met de veldtocht in het beloofde land Kanaan. Je zou kunnen zeggen, er werd toen een soort mobilisatie georganiseerd. De soldaten moesten naar voren komen, de mannen werden geteld, het getal werd opgenomen, zodat Mozes een idee had van wat er ongeveer aan strijdbare krachten beschikbaar was om de strijd tegen Kanaan aan te gaan. En op dat moment, dat wordt beschreven in Numeri 26, op dat moment komen deze vrouwen voor het eerst voor het voetlicht. Want ze hebben door, het gaat niet alleen om de soldaten, om het inventariseren van de bestrijdbare krachten. Met het oog op de oorlogen die zometeen zullen gevoerd worden tegen de Kanaanieten. Nee, in het tellen en in het rangschikken van de stammen naar hun families en naar hun gezinshoofden, heeft de Heere door Mozes ook alvast het verdelen van het land op het oog. En op dat moment hebben deze vijf vrouwen gewacht. En ze doen dan een stap naar voren. En laten we trouwens maar even lezen, gemeente. We hebben dat gedeelte ook nodig. De schrijver van het boek Jozua citeert dat ook gewoon letterlijk. Dus laten we dat ook maar gewoon erbij pakken. Dat staat in Numeri 27. Numeri 27. Bijna letterlijk worden die woorden herhaald. Maar er worden een aantal dingen weggelaten die we wel nodig hebben om ook de tekst van vanmorgen te kunnen begrijpen. In Numeri 27 wordt beschreven dat deze vijf dochters van Zelafiat voor het eerst een stap naar voren doen. Hun namen worden genoemd in vers 1, zodat iedereen weet tot welk gezin en tot welke familie ze behoren binnen de stam van Manasse. En als ze dan staan voor het aangezicht van Mozes, ik zit nu in vers 2, en voor het aangezicht van Eleazar, de hoge priester, en tegenover de volksvergadering, de volksvertegenwoordiging, de overste van het volk, beginnen ze te spreken. Die vergadering wordt belegd voor de deur van de tabernakel. Dus je zou kunnen zeggen onder Gods oog. Uiteindelijk heeft God in deze vergadering de leiding. En moeten Mozes en Eleazar hier in Numeri 27 uitvoeren wat God hun opdraagt. Dat doen ze ook. Maar midden in die vergadering, als Mozes namens de Heere allerlei opdrachten geeft en die soldaten aanspreekt en ondertussen al bezig is met de stammen te rangschikken, midden in die vergadering stappen dan opeens deze vijf dames naar voren en ze zeggen het tegen Mozes, vers 3. En dat moeten we wel even weten. Daar staat, onze vader is gestorven in de woestijn. Wilt u even stilstaan bij die woorden? Onze vader is gestorven in de woestijn. Daar klinkt een wereld in door. Niet alleen een wereld van verdriet. Onze vader is overleden. Maar dat verdriet krijgt ook een scherpe rand. Hij is gestorven in de woestijn. En dat betekent dat deze vader behoorde bij het deel van Israël dat niet in Gods belofte geloofde. Dat de kant koos voor de 10 verspieders. En dat dus onder het oordeel van God viel. En deze vader is in zijn ongeloof in de woestijn gestorven. Dat is het eerste wat deze 5 kinderen van hun vader in het midden van die vergadering vertellen. Onze vader geloofde uiteindelijk niet in God en kwam om in de woestijn. Het tweede wat ze zeggen van hun vader is dat hij niet is geweest in het midden van de vergadering, degene die tegen de Heere vergaderd hebben in de vergadering van Korach. En dat is ook belangrijk om te weten. De opstand van Korach, Datan en Abiram. Waar de Heere rechtstreeks ingreep. En deze 3 families, met uitzondering van de kinderen van Korach, verloren liet gaan. Voor het oog van het hele volk. Waarom deze 5 meisjes dat zo inbrengen in deze vergadering? Wel, wanneer je vader of je moeder op zo'n manier om het leven kwam vanwege een verschrikkelijke zonde, dan werden de goederen ook verbeurd verklaard. En hadden ze geen erfdeel meer in Israël. En dat betekende dat het nageslacht dus ook niet meer een beroep kon doen op het erfrecht. Onze vader is door zijn ongeloof gestorven in de woestijn. Maar we hebben nog wel het recht op het erfdeel. Dat is wat ze zeggen. Hij is in zijn zonden gestorven. En hij had geen zonen. Je zou zeggen op dit moment, deze 5 dochters van Selafiat hebben werkelijk alles tegen. Ze wachten ook niet even na de vergadering. Dat ze zeggen, Mozes, mogen we je even alleen spreken? We hebben iets met je te delen onder 4 ogen. Dat hoeft de rest niet te weten. Nee, midden in de vergadering voor het oog en oor van iedereen stappen ze naar voren. En het eerste wat ze zouden doen, laat ik het maar gewoon even zeggen in de taal van vandaag, zo komt dat dan bij ons over, is hun eigen glazen ingooien. Je komt naar voren om een erfdeel op te eisen. Een stuk grond in het beloofde land Canaan. Een plaats om een bestaan op te bouwen. En als u en ik dat zouden doen, dan zouden wij al onze voordelen opsommen. In de hoop dat je daardoor ook de mensen ervan kan overtuigen dat ze ervoor zwichten en zeggen, nou goed, we maken voor u een uitzondering. Maar deze vrouwen zeggen het op een moment en in een vergadering waarvan God aan het slot van nummer 26 heeft gezegd, alles is voor de zonen. Zij zijn de erfgenamen. Je zou denken, dan gaat de deur al met een klap dicht. Dan hebben deze 5 meisjes het nakijken. En als je dan toch nog de durf hebt om zo'n stap naar voren te doen, in de hoop dat je iemand kan bewegen om voor jou een uitzondering te maken, dan presenteer je natuurlijk op het mooist. Dan speel je in op de gevoelens. Als het dan maar niet meer met argumenten kan, zodat iemand kan zeggen, nou goed, inderdaad, ik begrijp het. Dan appelleer je maar op het hart. Zodat iemand moet zeggen, goed, het is dan wel tegen de regels in, maar ja, dit doet zoveel met me. Ik heb zoveel medelijden. Voor jullie maken we een uitzondering. Maar het enige wat deze dochters doet, is allemaal redenen opsommen waarom Mozes nog een keer tegen die meisjes moet zeggen, nou je begrijpt nu zelf ook wel waarom jullie geen erfenis krijgen. God heeft gezegd alleen voor de zonen. Je hebt je vader tegen, die gelooft er helemaal niets van. Je hebt je moeten begraven in de woestijn. Je hebt zelfs geen eens kinderen. Geen man. Je hebt Gods wet tegen. Je hebt je afkomst tegen. En je bent ook nog eens een keer een vrouw. Dus je telt niet mee. Maar mag ik hier toch even met u bij stilhouden? Door allereerst maar vanmorgen gewoon te zeggen, ik hou vanmorgen een preek voor mensen die overal buiten vallen. Die alles tegen hebben. En dat ook nog eens een keer kunnen begrijpen dat ze alles tegen hebben. Wat ik bedoel te zeggen is dit. En ik hoop dat u en dat jij dat ook begrijpt met je hart. Ik doe het maar gewoon door het stellen van een vraag. Zitten hier nou in de Bethelkerk ook mensen die onder de prediking van het evangelie zichzelf er steeds buiten plaatsen? En erbuiten worden geplaatst door het woord, maar dan niet boos worden. Die dan ook nog eens een keer zeggen, Heer, ik begrijp het. Dat het wel voor iedereen kan hier in de kerk en in Sliedrecht. Maar niet voor mij. Ik heb Gods wet tegen. Ik heb mijn afkomst tegen. Ik heb mezelf tegen. En ik geef God gelijk. Erbuiten geplaatst. Eigenlijk mag ik gewoon vanmorgen even naast je komen zitten. En ik weet zeker dat ze er zijn hier in de Bethelkerk en ook thuis aan de kerktelefoon. Eigenlijk wil ik je vanmorgen, al voordat ik verder ga luisteren naar het woord, nog even een kleine vraag stellen. Wat brengt je nou eigenlijk vanmorgen hier als je altijd alles tegen hebt? Gods wet tegen. Misschien ook wel heel concreet je afkomst tegen. Toen die woorden vielen, mijn vader is in zonde gestorven. Ook heel concreet het beeld van je eigen vader voor je zag. Die ook in zonde stierf. En wat kan dat een angel zijn in het verdriet? Maar wat kan dat ook tussen u of tussen jou en de Heere inkomen te staan? Hè? Zondagavond ging het over Caleb, die man van 85 jaar die God vreest. En die dan beleidt ook op zijn hoge leeftijd, ik heb volhard de Heere na te volgen. Dat je aan de ene kant kon meekomen in de prediking en aan de andere kant ook met een stukje verdriet terugging naar huis. Omdat je steeds moest denken aan je eigen vader die niet volhardde in het navolgen van de Heere. Maar stierf in zijn zonde. En dat je om je heen in de kerk ziet hoe de Heere werkt, de lijn van de geslacht. Dat je zelf steeds moet denken aan je eigen vader. Wat voor geestelijke erfenis hij naliet. En dat dat je ook kan belemmeren in de omgang met de Heere. God zal mij wel afwijzen. Gedenk het aan de zonde van mijn vader of van mijn moeder. Mag ik dan vanmorgen toch eens vragen naar je, wat houd je dan eigenlijk aan deze plaats, als je alles tegen hebt? Zelfs je vader. Misschien ook wel jezelf. Er is toch iets wat trekt, of niet? En dat het daarom vanmorgen ook voor u misschien wel eens een bijzondere zondag kan worden. Omdat God vanmorgen zegt, dan zet je jezelf erbuiten. Ik zet je erin. Hoe de Heer dat doet, wel kijk maar even naar nummer 27. Ze sommen op wat ze allemaal tegen hebben. En ze hebben alles tegen. Maar het enige wat ze dan zeggen tegen Mozes, en eigenlijk door Mozes tegen de Heer, vers 4. Waarom zou de naam van onze vader uit het midden van zijn geslacht weggenomen omdat hij geen zoon heeft? Geef ons een bezitting in het midden van de broederen van onze vader. En het gaat deze meiden, het gaat deze vrouwen niet om het bezit, om het land wat de Heere voor dit geslacht heeft weggelegd. Alsof ze bij wijze van spreken, als ze dat land hebben gekregen, nooit meer omkijken naar de Heer en zijn dienst. Nee, in deze taal die deze vrouwen hier in het midden van de vergadering tegenover Mozes uitspreken, klinkt het diepe geloof in door dat God door het woord wil wonen en werken ook naar de toekomst toe. En dat dat stukje grond wat hij weggelegd heeft voor elke stam en voor elke gezin een onderpand is. Niet alleen voor dit leven, maar ook met het oog op het eeuwige leven. Keer op keer wordt daarom vanuit het Oude Testament die lijn vanuit het concrete naar het geestelijke doorgetrokken. De Heer doet dat zelf trouwens ook door tegen Israël te zeggen dat het volk een erfdeel is. Maar er zijn ook meerdere mensen in het boek van de psalmen die God zo aanspreken. De Heere is mijn deel en mijn goed. Ik denk aan psalm 16, de psalm die we regelmatig gezongen hebben in de achterliggende week. Waarin de dichter door het uitmeten van die erfenis, de snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden, opziet naar God. En in het concrete ook een afspiegeling ziet van het toekomstige, de heerlijkheid die de Heere weggelegd heeft voor degene die hem vrees. In het leven van deze vrouwen bloeit de verwachting op dat deze God doorwerkt, ondanks alles wat deze vrouwen tegen hebben. En dat is wat je vanmorgen hier trouwens bracht. Met een leeg hart. Met lege handen. Maar met een stille hoop op God. Voordat ik de stap maak, gemeente, naar het tweede punt. Deze vrouwen verwijzen naar wat Mozes heeft gezegd. Wat zei Mozes op die vraag? We vragen het aan de Heere. En wat moest Mozes dan aan de Heere vertellen? Nou, Heere, hier staan nu 5 vrouwen. Die hebben alles tegen. Die hebben hun afkomst tegen. Die hebben hun situatie tegen. Die hebben zichzelf tegen. Maar als ze de Bijbel open doen, hebben ze ook u tegen. Wat u zegt, het is alleen voor de zonen. En niet voor de dochters. Ik denk dat dat uw ondervinding ook is. Als je overal buiten staat. Dan sla je je Bijbeltje open. En aan de ene kant spreekt het je aan. En aan de andere kant moet je tegen jezelf zeggen, ja, dit is niet voor mij. Dit is voor Gods kerk. Of dit is voor de gemeente. Iedereen kan hierbij komen. Behalve ik. En dat Mozes dan die situatie voorlegt aan de Heere. Heb je dat trouwens ook wel eens gedaan? Opsommen voor God. Wat je allemaal tegen hebt. En dat je misschien wel eens heel concreet na het lezen van een psalm. Bijvoorbeeld psalm 16. Die ontroerende en tere psalm. Die zo vertroostend kan zijn. Zeker op een sterfbed. Dat je die psalm leest en zegt, Heere, nou plaatst deze psalm mij overal buiten. Want ik kan geen rechten laten gelden op die schone erfenis die gij hebt uitgemeten voor degene die u vrees. Want ik durf dat niet te zeggen, dat ik u vrees. Mag ik even die vraag in het midden van de gemeente leggen? Heeft u oog voor deze mensen? Hoe ga je nou met ze om? De zweep erover. Top niet zo. Je moet het pakken. Doe niet zo moeilijk. Kijk je erop neer? Nee, je hebt het dan wel. Toch? Je hebt het allemaal. Deze tobbes die ploeteren maar wat in het rond. Een somber geloof. Of zucht je met ze mee? Is hun last jouw last? Praat je niet zoveel met ze. Luister je vooral. En neem je ze mee in de binnenkamer. Heren, nou weet ik hier iemand in Sliedrecht. Hij woont daar en daar. En die heeft alles tegen. En hij zegt zelfs dat hij u tegen heeft. Maar dat kan toch niet. Dat een mens op deze aarde, die overal buiten staat, God tegen heeft. Nee, dat kan ook niet. Dat zullen we zo meteen wel horen. Zijn er hier van die lastdragers? Vrienden van de geraakte. Die hun vriend, vriendin, op het matras van het gebed neerleggen voor Jezus' voeten. en de zaligmaker alleen maar aankijken met verwachting. En Jezus hun geloof ziende, zeide: uw zonde zijn u vergeven. Wat onderschat we het gebed voor elkaar, gemeente. Ook in deze situaties. Mozes legt het voor aan God. Het eerste wat de Heere tegen Mozes zegt, dat staat er ook in Numeri 27. Die meisjes, ze hebben recht gesproken. Hij zegt niet: die meisjes, ik maak voor hun een uitzondering. Kleine lettertjes onder de algemene regel. Nee, ze hebben recht gesproken en vanuit die situatie trekt de Heere dan ook een algemene regel voor soortgelijke situaties naar de toekomst. Maar dan begint het bij ons wel een beetje te duizelen, gemeente. Hoe kan dat nou? God zegt in eerste instantie alleen voor de zonen. Dat weet de Heere toch van tevoren, dat hij daarmee die vrouwen erbuiten plaatst. En als die vrouwen dan tevoorschijn komen en hun zorg en hun nood, hun klacht en hun gemis leggen voor de voeten van de Heere, zegt de Heer opeens: ze hebben recht gesproken. Wel, hier gebeuren twee dingen en dat zit wel in het hart weer van onze tekst. Deze situatie wil allereerst laten zien wie God is. Laten we daar altijd mee beginnen. Wie is God? Ook voor dit soort mensen. God is niet een koning zoals Darius. De koning van de Mede en de Pers. Die als hij een wet heeft uitgevaardigd, dat meteen in beton is gegoten. Met als gevolg dat Daniel, op wie die wet dan wordt toegepast, in de leeuwenkuil wordt geworpen. En dat deze koning met pijn in zijn hart zijn eigen wet moet gehoorzamen. Maar God staat boven zijn wet. Hij is koning. En dat is ook het bijzondere van het ware geloof. Al kan zo iemand die zichzelf het buiten plaatst dat niet voor geloof houden. Maar hij of zij is altijd georiënteerd op God. Zal ik eens wat voorbeelden geven uit de Bijbel? Ik denk aan die bloedvloeiende vrouw. Die heeft de wet tegen. Onrein en onheilig. Die heeft zichzelf tegen. Ze mag niemand aanraken. Die heeft de situatie tegen. Jezus wordt door Jairus geroepen en heeft geen seconde te verliezen. Hij moet zo snel mogelijk naar zijn huis komen, want zijn dochtertje ligt op sterven. En die heeft ook nog eens een keer alle mensen tegen. En het enige wat deze vrouw zegt: als ik hem, al is het alleen maar van achteren, even aanraak, dan ben ik genezen. En daarvan zegt Christus: die vrouw heeft gelijk. Zij heeft recht van mij gesproken. Ander voorbeeld, nou, die Syrofenicische vrouw. Ik ben niet voor je gekomen, klabam. Deur dicht. Van Jezus' discipelen hoeft ze het ook niet te verwachten. Laat die vrouw ophouden met dat geschreeuw. We worden er zat. En ze kan ook niet zeggen: ik behoor bij het volk van God. Ze behoort bij het Canaanitische volk. Maar die vrouw oriënteert zich op Christus. En ze zegt: ja, u heeft gelijk. Maar zo bent u ook. Kijk, is dat ook niet wat u steeds in dat gebed uitdrijft naar de Heere? Vreemd is dat eigenlijk, hè? Dat je zo vaak je Bijbeltje weglegt, met een zucht en verdrietig moet zeggen tegen jezelf: nou is het weer niet voor mij. Dan sta ik er weer buiten. Dan heb ik weer een stukje gelezen wat voor Gods kinderen is. en dat de dag niet voorbij kan gaan of jij ligt op je knieën te bidden tot God. Waarom? Omdat er iets in je leven is dat niet kwaad van God kan denken. Maar gelooft dat God anders is dan dat je op dit moment in je leven ervaart. Kijk, en daarvan zegt de Heere nou, jij spreekt recht van mij. Ook wanneer je in de eenzaamheid je knieën buigt voor mij, bid om genade. Je verheerlijkt God in wie hij is. Dat is trouwens ook vertroostend, gemeente. Dat de God van de Bijbel geen God van wetten is. Maar dat de God van de Bijbel zijn wet dienstbaar maakt om zichzelf te verheerlijken. En in het bijzonder zijn liefde, genade, ontferming, barmhartigheid en trouw te bewijzen tegen de achtergrond van zijn wet. Zo'n God heeft Gods kerk nu. Die hebben God altijd mee. Al hebben ze voor hun gevoel zo vaak zichzelf tegen. God spreekt. Kijk, en dan komen die vrouwen hier in Jozua 17 op terug. Vandaar ook hun, wij zeiden aan het begin, hun durf. Nou, we moeten nu denk ik dat wel corrigeren, gemeente. Er is niet zoveel durf bij deze vrouwen om zo naar voren te komen, dat zo uit te spreken. Vandaar hun verwachting op God. Vandaar hun vrijmoedigheid in die grote vergadering. Vandaar dat ze ook direct met de deur in huis verhaal vallen. En tegen Mozes zeggen, of tegen Jozua zeggen, Mozes heeft gezegd en de Heere heeft het geboden. En aan de andere kant, wat kunnen deze vrouwen eens anders zeggen? Het enige wat ze hierna zeggen in Jozua 17 is wat Mozes heeft gehoord en wat God heeft geboden. En daar leg jij in de binnenkamer eigenlijk ook elke keer je vinger bij. Want je hebt niets. Je hebt alles tegen. Maar er zijn soms ook van die momenten in het lezen van het woord, dat al durf je dat niet eens voor jezelf toe te passen. Je wel je vingertje erbij kan leggen. En tegen de Heere kan zeggen, kijk nou Heer, hier staat het toch. Dit bent u ook. Zal ik er zo iemand citeren, gemeente, die dat doet? Alles tegen. Denk aan de dichter van Psalm 130. Zo ga je in het recht veel treden. En gade slaan. Mijn ongerechtigheden. Dan kan ik voor u niet bestaan. Waarom zegt iemand maar? Omdat hij niet kan geloven dat God met hem in het recht wil treden om hem te verdoemen. En hij wel gelooft dat God een vergevensgezind God is. Die genade wil bewijzen, omdat genade leeft in Gods hart. Moeten we eerlijk zeggen, gemeente, ik kom ze gelukkig ook in onze gemeente tegen, maar eerlijk gezegd knap ik daar vaak van op als je daar op bezoek bent. Wat kunnen die mensen vanuit hun gemis zo goed en groot van God spreken? Wat zien ze vaak zulke heerlijke dingen? De gewilligheid en dierbaarheid van Christus. Ook al durven ze dat voor hun gevoel niet te mijnen. Maar ik zou bijna zeggen, als je daar zelf ook eens een keer op bezoek komt, dan doe dat ook maar jongelui. Laat die mensen maar gewoon rustig praten. En luister er eens doorheen. Ze spreken goed van God. En daar knap je altijd van op, toch? Mozes heeft gezegd. God heeft geboden. En Jozua moet nu handelen. We zitten nu in het derde punt. Kijkt u maar even met me mee naar de tekst. Er staat in vers 4. Deze dan traden toe voor het aangezicht van Eleazar de priester. En voor het aangezicht van Jozua de zoon van Nun. En voor het aangezicht van de overste zeggende: de Heer heeft Mozes geboden dat men ons een erfdeel geven zou. In het midden van onze broederen. Daarom gaf hij, dat is Jozua, hun naar de mond des Heren een erfdeel in het midden van de broederen van hun vader. Twee keer valt hier het woord erfdeel. En wat ook opvalt trouwens in onze tekst, is die Eleazar, die priester. Wat doet hij hier eigenlijk op dit moment? Dit is toch eigenlijk de taak van een generaal of van een plaatsvervangende koning. Zo mogen Jozua misschien ook wel even beschouwen op dit moment. Nu het land voor een groot gedeelte in bezit is genomen. Goed, er zijn een aantal resterende gebieden waar die Kanaanieten nog leven. We zullen dat vanavond ook zien wat dat betekent voor die stammen. Maar nu eigenlijk alles als het ware al in bezit is genomen, is het toch aan Jozua, de aanvoerder in die strijd, om de buit te gaan verdelen. En dan opeens staat daar die Eleazar, die priester, die man hoort toch in de tabernakel thuis, die is daarvoor toch aangesteld. Het is toch als het ware, om het maar te zeggen in de termen van vandaag, een scheiding der macht. Mozes voor het land en voor het volk. En Eleazar, de priester voor God en voor het hart. Nee, het is heel nadrukkelijk naar het gebod van God dat die priester daarbij moet zijn. Waarom? Omdat God koning is. Daarom. Het land is en blijft van hem. Het volk krijgt het te leen. Onder één voorwaarde mogen ze daar tot in der eeuwigheid blijven wonen. En die voorwaarde is heel eenvoudig. De God die jullie dit schonk, liefhebben. Daar ligt de garantie om in het beloofde land te blijven wonen. En als die voorwaarde wordt verlaten, dan heeft deze eigenaar van deze grond het recht om de pachters eruit te zetten. En dat is later ook in de geschiedenis van Israël gebeurd. Die priester die vertegenwoordigt daar de Heere. En de taak van die hoge priester is ook om over de schouders van Jozua mee te kijken. Om op te letten dat Jozua ook handelt in overeenstemming met het woord van God. Dat deze man niet zomaar zelf wat gaat schipperen en zijn eigen stam meer toebedeelt dan de andere stammen, of vanuit zijn gemoed en vanuit zijn emotie bijvoorbeeld op dit verzoek van deze vijf vrouwen ingaat. Eigenlijk zien we gemeente hier in het Oude Testament iets heel moois oplichten. Als deze vijf vrouwen eraan kloppen in die vergadering, dan doen ze dat ten overstaan van de vertegenwoordiger van de Heere. En dat is Eleazar, de hoge priester. Die luistert, die kijkt en die handelt. En die Jozua laat uitvoeren wat God hem heeft opgedragen. Zien we hier in dit moment van Eleazar en Jozua niet de gestalte van iemand anders op reis? De gestalte van de Heere Jezus Christus, die wanneer hij wandelt onder de mens en al die gebeden en verzoeken neergelegd krijgt aan zijn voeten, als eerste zegt dat hij niets doet buiten de wil van zijn vader om. En dat hij tegelijkertijd namens die vader zegt dat zijn vader alles wil geven. Wat van hem is aan een zondaar verloren in schuld en in nood. Dat zoals Eleazar neerkijkt op de schouders van Mozes om te controleren dat alles volgens Gods woord gaat. Deze grote zaligmaker Jezus Christus Gods wet in zijn hart draagt. En in overeenstemming met die wet spreekt, luistert en handelt. Hij die zichzelf voorstelt als het brood des levens, zondaren nodigt om te komen tot hem en eten van zijn lichaam en drinken van zijn bloed, opdat ze het eeuwige leven zouden verkrijgen, direct zegt dat niemand tot hem kan komen tenzij dat de Vader hem getrokken heeft. En dat zegt de Heere Jezus niet om de deur dicht te klappen, om tegen ons te zeggen, zorg eerst maar eens dat je zeker weet dat de Vader ook jou heeft uitverkoren, opdat je tot de Zoon mag komen. Maar om kracht te geven aan zijn uitnodiging. Om duidelijk te maken dat een ieder die vlucht tot de zaligmaker het van Gods wegen mag horen. Hij of zij spreekt recht van mij, van mijn zoon. Hij erkent in het toevluchtnemend geloof tot deze Christus, wie God in Christus voor hem of haar wil zijn. Kijk, daarom zijn die vijf meisjes opeens toonbeelden van Gods genade. Maar ook voorbeelden van het ware zaligmakend geloof. Dat aan de ene kant de balans opmaakt, aan onze kant en moet zeggen, we hebben alles tegen. Nou, deze meisjes kunnen zo 4, 5 redenen opnoemen. Waarom ze beter thuis hadden kunnen blijven. En aan de andere kant maar één reden kan bedenken. Dat God anders is dan wij over hem denken. En daarom dat verzoek neerlegt bij de Heere met de verwachting, laat God zelf maar zeggen wie hij voor mij wil zijn. Dat is nou het geloof, gemeente. Laat God zelf maar zeggen wie hij voor mij wil zijn. En wat wil de Heere dat zo graag? Zeggen wie hij voor een zondaar die knielt voor hem kan, wil en zal zijn. Wordt dat gemis dan weggenomen? Dat denk ik niet, toch? Ik mis God ook zo vaak. Al ken ik hem al vanaf mijn 17e. Maar waarom doet de Heer dat nou in het leven van zijn kinderen? Opdat ze meer van hem zouden zien. Met nog meer kracht. Schooien. Bedelen. Smeken. Aan Gods genadetroon. Niet vanuit het misschien, maar rustend op de betrouwbaarheid en de gewilligheid van deze God. En het tot een verwondering ook elke keer weer mogen zeggen. Ik heb het nou zelf uit Gods mond gehoord. Daar ligt toch onze troost en onze zekerheid. Begrijp je nou eigenlijk hoe arm je bent? Als je misschien vanmorgen in de kerk zit met broekzakken vol geloof. En je eigenlijk niet weet wat het is om God te missen. En om die reden steeds bij hem aan te kloppen in het gebed. Dat het eigenlijk gewoon onbekende taal is vanmorgen voor je. Wat ik hoop vanmorgen is dat jij er buiten wordt geplaatst. Met je geloof. En dat de Heer je daarin ontmaskert. Was dat niet de bedoeling van die gelijkenis die de Heer Jezus vertelde? Van die fariseer en die tollenaar. Hij vertelde die gelijkenis niet om die tollenaar te vertroosten. Maar aan het begin van die gelijkenis staat, hij vertelt die gelijkenis met het oog op mensen die op zichzelf vertrouwen. Zodat een fariseer een tollenaar wordt. Zou dat de zegen zijn, hè? Ook hier in Bethel. Dat bekeerde mensen zonder de Heere onbekeerd raken en verlegen raken om de Heere. En kijk dan eens hoe rijk God is. Dus je dochters krijgen hetzelfde recht als de zonen. En dat niet alleen, ze worden door God voorgesteld als een voorbeeld voor het toekomende geslacht. Het is alsof de Heere wil zeggen, in mijn koninkrijk maak ik geen verschil tussen man of vrouw, Jood of heiden. Maar zijn ze allen één in Christus en delen ze allemaal uit dezelfde zoen- en kruisverdiensten van mijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Dit is nou God. Die geeft, mild en overvloedig. En die in het geven ons laat erkennen wie de gever is. En we door genade mogen zeggen, u alleen hebt ons gekocht door uw bloed. En u alleen bent waardig te ontvangen alle lof, eer en aanbidding van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen.